We gaan lezen uit Micha. De profeet Micha. Micha hoofdstuk 5. En gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen prijsgeven, tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel van zijn broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde en hij zal vrede zijn. Vader, als wij uw woord openen, beseffen we dat we daarom hier zijn, Heer, om naar u te luisteren. En vragen u dat we dat echt mogen, dat u ons een tijd geeft om in onze ziel op rust te komen, na het zingen van die prachtige liederen, maar ook dat wij echt uw stem mogen verstaan. We bidden u, Heer, voor allen die bij ons behoren en vandaag niet bij ons kunnen zijn, in verband met het weer of welke reden ook. We bidden u voor hen die ziek zijn, Heer. Speciaal ook Lore, Heer, als ze in het ziekenhuis ligt en deze week. We vreesden dat ze, Heer, niet meer zou zijn. Maar u hebt ze nog gespaard. En we bidden u dat u uw hand op haar legt en ze nog een lange tijd mag zijn bij haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. O Heer, we willen u uw genade bidden voor de wereld. We bidden u voor uw volk Israël. Beschermt het. We bidden u voor het Palestijnse volk. Beschermt ze. Beschermt ze voor hun leiders. En laat ze de grote heerser die hier genoemd wordt mogen kennen. We bidden u het volk van Jemen, Heer, dat eigenlijk in intense nood is, maar waar de wereld geen aandacht voor heeft. Maar al die miljoenen in blokkades zitten, in een machtsspel. O Heer God, wilt u uw kerk daar bouwen met grote kracht, door alle nood heen, zoals we gelezen hebben uit Jeremia 29. Laat die woorden klinken tot hun hart. O Heere God, de wereld is in nood, maar we danken u voor deze woorden uit Micha. We prijzen uw naam en vragen u om uw zegen in de komende minuten. Uit genade. Amen. Mogen wij kerstfeest vieren? Mag dat wel? En ik zeg ja, dat mag. Ik zeg ook eigenlijk dat moet. Mogen wij kerstfeest vieren? En dan zeg ik nee, dat mag niet. We mogen dat niet vieren. Dus u begrijpt, dat hangt er helemaal van af wat je onder kerstfeest verstaat. Mogen wij kerstfeest vieren? Ja, ik denk dat wij dat moeten. Als de herders in het veld zijn, dan komt daar een engel. En die engel die zegt tegen hen, weet je, ik verkondig je grote blijdschap. Grote blijdschap, dat is feest. Ik verkondig je grote blijdschap, want de heiland is geboren. En als dan die engel dat gezegd heeft, dan gaat de hemel open. En zegt de Bijbel dat de engelen naar beneden komen. En eigenlijk staat daar in Lucas 2 plenty. Eigenlijk wordt daar bedoeld alle engelen. Alle engelen komen naar beneden. En die engelen die zingen, ere zij God. Dat wat wij met kerst waarschijnlijk het laatste zouden doen. Zeggen de engelen, ere zij God. En waarom doen ze dat? Nou, engelen zijn natuurlijk dienstknechten van God, die precies doen wat God vraagt. Maar ze hebben daar een hele bijzondere reden voor. Engelen begrijpen de genade niet. Petrus zegt dat ze door alle eeuwen heen nagedacht hebben hoe God nu het probleem op gaat lossen dat hij die mensheid zo koestert, terwijl die mensheid hem haat. Hoe gaat God, die heilig is, dat nu oplossen? En de engelen, zegt Petrus, die hebben onderzocht en gezocht en gewrocht in alles wat ze hadden om dat te ontdekken. Maar ze hebben dat nooit echt kunnen vinden. Behalve met kerst. Toen ontdekten ze dat God zijn zoon naar de aarde bracht. En dan hebben ze maar één ding wat ze te vertellen hebben, is dat ere zij God. Moeten wij kerstfeest vieren? Ja, absoluut. Wij moeten kerstfeest vieren. In Leviticus 23 staat het zo. De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. Nou, kerstfeest is geen feesttijd van de Heren. Want in deze 7 feesten van Israël komt kerst niet voor. Begint met Pasen. Dat is de eerste, ook de eerste maand van het jaar. Zo heeft God het bepaald in Exodus 12. Dat begint niet op 1 januari, maar dat begint met Pasen. God begint met Pasen. Nou, mogen wij kerst vieren als dat geen feesttijd is van de Heere? Ja, als wij kerst vieren in combinatie met Pasen. Dan mag het. Als we dat niet doen, als we dat loshalen, mag het niet. Dan ben je verkeerd bezig. Want dat zijn Gods feestdagen. Het zijn niet onze feestdagen. Wij mogen die niet zelf invullen. Dat is een groot gevaar dat we hebben in onze generatie. Want het kerstfeest is geseculariseerd. Dat heeft de wereld gearresteerd, overgenomen. En de kerk gaat daarmee mee. Die probeert van het kerstfeest iets te maken wat het niet is. Kerstfeest zonder. Pasen is een leeg, hol, misleidend en een vreselijk feest. De profeet Maleachi zegt het zo. In Maleachi 2 zegt de Heere God dit. Zie, ik zal uw nakroost bedreigen en vuil op uw gelaat werpen. Het vuil van uw feesten. Ja, men zal u daarheen slepen. Het vuil van uw feesten. Het feest van kerstfeest is het feest van de wereld geworden. Een feest zonder de Christus. Zonder het woord van de engelen. Zonder Gods openbaring. En dan wordt het ons feest. En ons feest is altijd een feest waar we heen gesleept worden. Want dat is een feest dat helemaal gemaakt is overeenkomstig onze begeerte, onze verlangens. Maar in de kerk mogen wij enkel Gods feesten vieren. Op Gods wijze. Zoals God het heeft geopenbaard. En zo moeten wij het feest vieren. Als de engel bij Maria komt en zegt, je zal een zoon baren, dan zegt ze het zo. Dit is de inhoud van het kerstfeest. In Lucas 2 zegt de engel dan wie hij is. Hoofdstuk 1 is dat trouwens. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. En gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn. En zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En de Heere zal hem op de troon van zijn vader David geven. Zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Kerstfeest mogen wij vieren met deze inhoud. En als de engel dan bij Jozef komt, omdat hij ontdekt dat zijn aanstaande vrouw zwanger is en hij helemaal in de war is, dan zegt de engel dit. Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Nou, de wereld viert kerstfeest, maar spuugt op dit woord. Zonde, dat is een vloek in onze maatschappij. Maar in de kerk beseffen wij dat wij gered zijn van de zonde. En laten we die dan kerstfeest vieren, mogen wij en moeten wij. Maar het is het feest van de Heer. Toen ik mijn schoonzus opbelde, vlak voor kerst, vorig jaar. Mijn broer is overleden. En ik zei tegen haar, nu wordt het moeilijk kerstfeest te vieren. Oh nee, zegt ze. Oh nee, zegt ze. Dit is een prachtig feest. Ik zeg, vertel eens. Ze zegt, Wout, zegt ze, als kerstfeest niet geweest was, was Wim niet bij de Heer geweest. Dus ik ga de verheerlijking van mijn man vieren met kerstfeest. Wat een prachtige getuigenis. In de droefheid toch dat feest vieren. Ik verkondig u grote blijdschap. Alle andere blijdschap is hol en leeg. En laat ons daar niet mee meedoen, ook als kerk niet. Maar laat ons blijven bij het feest van de Heer. Nou, in Micha, wat we gelezen hebben, daar staat prachtige woorden van dat inhoud van dat feest. En we gaan dat met elkaar bekijken. Minutieus, wat er staat. Er staat, en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda. Wel, dit is een klap in het gezicht van de leiders van Israël in die tijd. De leiders van Israël, dat waren leiders die zichzelf leidden. Die niets anders deden dan het volk verachten. Maar zich verrijkten over de ruggen van het volk. Die waren geen herders die voor zijn schapen zorgden. Maar die waren herders die de schapen misbruikten om zelf rijker te worden. En zij woonden in Jeruzalem. En nu zegt de profeet, en gij Bethlehem. En Bethlehem was een heel klein stadje. Toen Jozua het land veroverde, staat daar in Jozua 15, een hele lijst van 120 steden die hij verdeelde over het volk. Maar Bethlehem komt daar niet in voor. Bethlehem was klein, veracht. En wij mogen enkel het feest vieren op de wijze zoals de Heere God dat gedaan heeft. Hij die het kleine eert. Hij die het verachte hoogacht. Dat heeft Maria gezongen in haar prachtige lied. Dat zij die geminacht werd, verhoogd werd. En God is de God die met kerstfeest het kleine gebruikt om het grote te beschamen. Zo, en gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda. Nou, Bethlehem wijst naar David. In 1 Samuel 16 komen we David tegen als hij gezalfd wordt. En dan staat er dit. Samuel was daar bij Isaï, bij de vader van David. En David had veel broers. En dan staat er dat Isaï kwam dan binnen. En dan komen de zonen van Isaï komen dan met hem, langs Samuel. Om te kijken wie God verkiest als koning. Toen zij binnenkwamen en Samuel Eliab zag, dacht hij, zeker staat hier voor de Heere zijn gezalfde. Dat was een prachtige man. Dat was een grote man. Dat was een koninklijke man. En dan zegt de Heere, doch de Heere zeide tot Samuel, let niet op zijn voorkomen, noch op zijn rijzige gestalte. Want ik heb hem verworpen als koning. Het komt immers niet aan op wat de mensen ziet. De mens ziet toch aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isi Abinadab en liet hem aan Samuel voorbij gaan, maar hij zeide ook deze heeft de Heere niet verkoren. Daarna liet Isi Samma aan hem voorbij gaan, maar hij zeide ook deze heeft de Heere niet verkoren. En Isi liet zijn 7 zonen aan Samuel voorbij gaan, maar Samuel zeide tot Isi, de Heere heeft deze niet verkoren. Hierop zeide Samuel tot Isi, zijn dit al de jongens? Daarop antwoordde, de jongste ontbreekt nog. Zie, hij weidt de schapen. De jongste, David, die was niet in tel. Die was bij de schapen. Die was niet geroepen bij die komst van Samuel. Dat was totaal buiten de gedachte van pa Isaï, maar niet uit Gods gedachte. Dat wat voor ogen is, dat is niet dat wat God kiest. Maar dat wat innerlijk rein is, dat kiest God. Zo, God koos Bethlehem. Bethlehem en niet Jeruzalem. Nou, en dan staat daar in Micha hoofdstuk 5, uit u zal mij voortkomen. Eindelijk staat er dat niet. In de nieuwe vertaling staat dat beter. Zoals ik dat er ook gezegd heb. Daar staat eigenlijk, uit u zal voor mij voortkomen. Uit u zal iemand voortkomen die zal doen wat ik vraag, voor 100%. Opnieuw krijgen we die prachtige parallel met David. Als Samuel David moet salven, staat het er zo. De Heere zeide, gij zult een jonge koe meenemen en zeggen, ik ben gekomen om de Heere een slachtoffer te brengen. Dan zult gij Isaï tot dit offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat gij doen moet. Gij zult voor mij salven wie ik u zal aanwijzen. Gij zult voor mij salven wie ik u zal aanwijzen. Nou, God koos Bethlehem. En God koos Maria. Die was uit de geslacht van David, maar was een tronk geworden. Niet een boom, maar een afgehouwen tronk. Met een klein twijgje erop, onzichtbaar, waar je overheen stapt, waar je niet voor opzij loopt. Die tronk is afgehouden. Toen Israël niets meer had te geven. Toen kwam daar een klein twijgje uit die tronk van Isaïe. Maar weet u, het is zo bijzonder dat Jesaja dan zegt dat de volkeren, die zoeken niet naar dat twijgje, maar de volkeren zoeken naar de wortel van Isaïe. En dat is zo geweldig, wat ook hier zo prachtig staat. Uit u zal voor mij voorkomen, voor mij voorkomen, die een heerser zal zijn over Israël. Ik vind dat geweldig. God begon met het kleine verachten. En dat maakt hij als een heerser. God heeft de Heer Jezus gegeven. En die hebben wij als mensen 33 jaar later gekruisigd. En hij is in die kruisiging getrouw geweest tot de dood. Hij heeft zijn programma van liefde, heeft hij stand gehouden, omdat hij ons koesterde. En dat koesteren, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben, dat is niet alleen maar gebleven op momenten dat het volk luisterde. Dat verlangen is niet afhankelijk van wat de mensheid deed. Dat verlangen is een eeuwig verlangen in God. En God koesterde zijn eigen verlangen. En toen het volk van Israël God verlaten had, totaal verlaten had, en de tronk van Isaïe was de boom was afgekapt en er was een tronk waar een twijgje uitkwam, was dat twijgje wat God beschermde. En dat twijgje, dat zal heerser zijn. Want die heeft getoond dat de liefde bij hem onafhankelijk is van wat er ook gebeurt. Die heeft getoond dat dat eenzijdige liefde is. Die heeft getoond wat trouw is. Trouw is niet afhankelijk van ontrouw of van trouw van mensen. Maar hij is getrouw. Hij is liefde. Hij is rechtvaardig. En hier staat het. Uit u zal mij voortkomen, voor mij voortkomen. Ik ben de eeuwige. Ik ben de onveranderlijke. Ik ben trouw tot in eeuwigheid. Ik ben niet veranderd. Alleen mijn reactie is veranderd op de zonde. Maar ik ben die ik ben. Ik ben Yahweh. En zo zegt die profeet prachtige woorden. En die wordt heerser. Ja, we leven op dit moment in een hele spannende tijd. Waar alle heersers der aarde uitspraken doen die de aarde in rep en roer brengen. Maar dat zijn niet de heersers die wij verlangen. Maar dat zijn allemaal heersers die hun programma achter de deuren hebben beklonken. En niet laten zien wat ze willen. Niet laten zien de achterste van hun tong. Maar de Heer Jezus heeft op Golgotha, is die uitgekleed geweest. Open en bloot. Hij is tot al zijn waardigheid is van hem afgenomen. Al zijn glorie is van hem afgenomen. En al zijn menselijk kunnen en kennen heeft hij aan het kruis achtergelaten. En daar bleef staande wie hij was. Hij is vol van heerlijkheid. Hij is de glorie. En daarom noemt hij de kruisiging de verheerlijking. Zijn glorie is vol van overwinnende kracht. En die wordt heerser. Die wordt heerser, zegt Micha. En daar wachten we nog op. Het kind van Bethlehem was gekomen om naar het kruis te gaan. Om te tonen wie hij was. En nu wachten we op het moment dat hij terugkomt. En we weten wie hij is. En hij zal heerlijk alles wel maken. En Micha gaat dan verder. En dan zegt hij, en wiens dagen, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dat is indrukwekkend. Micha leefde 600 jaar voor Christus. En hij vertelt, er gaat een kind geboren worden, dat reeds van oorsprong is van ouds, dat reeds voor mijn tijd leefde, dat reeds van eeuwigheid leefde. En dat is het wonder van kerstfeest. En als u kerstfeest viert en deze dingen niet meeneemt, dan is uw feest hol en leeg en heeft het geen enkele waarde. Daarom vieren wij kerstfeest met grote blijdschap, maar ook met grote eerbied. De wijzen uit het oosten kwamen en zagen de ster en volgden die. Waarschijnlijk hadden ze een jaar gereisd, want die gebeurtenis is ongeveer als Jezus 2 jaar is. En ze komen in Jeruzalem, want daar liggen de machten. Daar is Herodes, daar zijn de fariseeën en schriftgeleerden. En ze vragen, waar is de koning der Joden geboren? En dan worden de schriften geopend in Micha 5. En dan zeggen ze, ja, dat is in Bethlehem. En ze gaan naar Bethlehem toe. En als ze dan in Bethlehem zijn, staat het er zo prachtig. En zo moeten wij kerstfeest vieren. En niet anders. Dit is wat ze deden. Waar is de koning der Joden, vragen ze aan Herodes. Die geboren is, want we hebben zijn ster in het oosten gezien. En wij zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Om hem hulde te bewijzen. En dan komen ze daar. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En ze gingen het huis binnen. En zagen het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neder en bewezen hem hulde. Zij vielen neder en ze bewezen hem hulde. Niet Maria, die krijgt geen hulde. Maar dit kind krijgt hulde. Want zij hadden de ster gezien. Zij hadden Bethlehem gezien. Zij hadden Micha hoofdstuk 5 gezien. En die is van oudst. En daarom zoeken de volkeren niet het twijgje. Maar ze zoeken de wortel van dat twijgje. De wortel van Izaï in Jesaja hoofdstuk 11. En die wortel is de eeuwige, de onveranderlijke. Die God die liefde koestert, die hoop koestert, die verlangen koestert. En daar eindeloos dag en nacht, zoals we in de gebeden gehoord hebben, over nadenkt en over spreekt. En dan is daar de Zoon die komt. En die gedachten die hij gekoesterd heeft, worden werkelijkheid in Bethlehem. En dan gaat de profeet verder. En dan zegt hij, daarom zal ik hun prijs geven. Tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Ja, dat is de verschrikkelijkste boodschap in de Bijbel die je kan hebben. Ik zal hen prijs geven. Dit is de verschrikkelijkste boodschap die je kan hebben. Het betekent dat God zijn hand terugtrekt. En wij weten dat in Israël na Maleachi er 400 jaar geen profeet is geweest. En geen koning is geweest. En dat het volk prijs gegeven is. En die is prijs gegeven aan de Griekse overheersing. En toen heeft men in de tempel varkens geofferd. Kunt u het voorstellen? 2-3 weken geleden was er in Limburg aan het kruis een koe. Een dode koe. Dit is overgegeven. Dit is losgelaten. Er is niets erger dat wanneer een volk wordt losgelaten. Er is niets erger. Dat gebeurde met Sodom en Gomorra. God trok zich terug. En de zonde en de barbarij vermenigvuldigen zich als ongedierte. Dat gebeurde voor de zondvloed. Toen heeft God zich teruggetrokken. En toen was er een en al geweldenarij op aarde. David roept uit als hij de volkstelling heeft gedaan en God zegt, ik moet je straffen. Dan smeekt die God, God, laat mij vallen in uw handen, want u bent rechtvaardig. Maar laat mij nooit vallen in de handen van mensen. Mensen zijn wreed. Mensen zijn verschrikkelijk. Wat we op aarde zien op dit moment is niet verwonderlijk. Maar is een teken dat God zich terugtrekt. In Zweden heeft de kerk, de volkskerk, heeft besloten om God gendervrij te maken. Genderneutraal. God is geen man meer, God is geen vrouw, God is man en vrouw. Maar dit is niet het feest wat God vraagt van ons. Onze maatschappij zegt wat een huwelijk is. Wat kinderen krijgen is, hoe dat allemaal kan. Op dit moment is er een baby, een tweeling, waarvan de ene door de man is en de andere door kunstmatige bevruchting. De techniek kan dat allemaal. Maar dat is niet het feest wat God bedoeld heeft. Wij moeten het feest vieren wat God bedoeld heeft. En als God zich terugtrekt, als de stem van de profeet zwijgt, als de kerk zwijgt, dan is het gedaan. Dan zijn we overgeleverd aan de sterke. Aan de goddeloosheid. En Europa laat God los. En er is niets erger dan dat. Dat is weerzinwekkend. Luister naar het nieuws. Luister wat men aan het doen is in de universiteiten. Luister wat men aan het doen is in de Silicon Valley. Wat men probeert in onze huizen binnen te krijgen. Welke ouder heeft nog vat op zijn kinderen? Want de smartphone heeft meer gezag dan welk woord van een ouder ook. We zijn overgeleverd. Er is geen gezag meer van bovenaf. En kerstfeest wordt meer gevierd dan ooit tevoren. Maar het is leeg. En de kerk hoort kerstfeest te vieren in berouw. En in Jezus bevrijdt ons van de zonde. De profetische stem. Micha wordt wel genoemd het geweten van de natie. Omdat hij er tegenin ging. En we bidden God dat er een stem mag komen die er tegenin gaat. Die aanvaard wordt, waarnaar geluisterd wordt. Opdat Gods woord weer mag klinken in het land. En daar staat hier gelukkig, daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd. Er is een totdat. Er is een grens aangegeven. Tot de tijd dat zij die barenzaal gebaard heeft. Totdat de Messias komt. Dan zal het veranderen. En dan zal de profetische stem weer klinken. Dan zal er kracht zijn van de Heilige Geest. En de apostelen hebben in een korte tijd de hele wereld veroverd met deze geweldige stem van de Heer Jezus Christus. En nu staan we voor de wederkomst. En zal er dan nog geloof zijn op aarde? Zal er nog inhoud zijn in ons kerstfeest? Ja toch? Gaan wij kerstfeest vieren hier op de 24e? Met grote vreugde, met grote dankbaarheid, dat wij verlost zijn van onze zonde. Nemen we de zonde serieus in ons leven? Vragen we dagelijks, bevrijd mij daarvan. Leid mij, heilig mij, laat mij u volgen. En niet al die duizenden stemmen, is er een actief iets in ons leven om daar echt van af te komen. Maar dat is kerstfeest. En dan gaat hij verder. Micha gaat verder. Waarschijnlijk, ja. De kerk is nooit eerlijk geweest met de profetieën. Want dit zegt de profetie verder. Dan zal het overblijfster zijne broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren, in de majesteit van de naam des Heren, zijn Gods. En ze zullen rustig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan het einde der aarde en hij zal vrede zijn. Als het eerste, de eerste twee versen juist zijn, letterlijk vervuld zijn, in de komst van het kind van Bethlehem, worden deze versen ook letterlijk vervuld. Er is geen verschil in Gods spreken tussen de eerste twee versen en deze versen. Maar dit is nog niet vervuld. Dit gaat komen. Daar staan we dichtbij. Daar staan we dichtbij dat God het overblijfsel van Israël zal brengen in zijn land. Daar zijn wij getuigen van. En dan zal hij komen en hij zal ze wijden. En hij zal brengen vrede over de wereld. Ja, zo is het wat Micha heeft geprofeteerd. In hoofdstuk 4 zegt hij het zo. En het zal geschieden in de laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volken zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en omdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen vele volken en recht spreken over machtige naties tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen opsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard heffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Dat is wat we verwachten. Dat is wat gaat komen. Daar staan we vlak voor. Als we zien welke turbulentie er is rondom Jeruzalem. Want het gaat om die stad. De stad die God verkoren heeft. Om daar koning te zijn. Nou, zo hebben we Micha, de profeet. En geven God in ons land profeten. Geven God op ons werk profetische stemmen. Geven God in de klas profetische stemmen. Dat we niet meedoen met al het geshop en alle kunstlicht. Maar dat we het ene ware licht laten schijnen. Daar waar God ons roept. Veel zegen daarmee. Amen. O Vader, stort uw geest uit over uw kinderen wereldwijd, opdat ze de heerlijkheid van de komst van Christus gaan vieren en het feest van u, Heer, met blijdschap gaan omhelzen en zingen met alle engelen, ere zij God, want dan is het ook vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. En daar zien we naar uit. Kom, Heer Jezus, spoedig op deze aarde. Neem leiding, want alleen u vertrouwen we. Want gij hebt getoond dat gij getrouw zijt geweest tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En we aanbidden uw eeuwige naam. Halleluja.